Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin kandidaat Diepeveen voor ons hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, vanmiddag om 5 uur hoopt dominee Van der Toornen voor ons voor te gaan. En volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee J.W. Bonenberg en om 5 uur dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Bij de uitgang van de kerk ligt een nieuwe gemeentegids voor u klaar. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij voor het evangelisatiewerk hier in Schiedam. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 13, vers 5, waarna we in stil gebed en zegen vragen voor deze dienst.
Zullen wij gemeente de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zetten gemeente samen zijn voort en we zingen met elkaar uit Psalm 99. De van het eerste vers. Onze openingspsalm is Psalm 99, de van vers 1. Gemeente, wij zelfs voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren ook naar de samenvatting van de wet zoals ons de Heer Jezus die geschonken heeft. En als we zingen met elkaar uit Psalm 25 van het derde vers. Denk aan het vaderlijk medogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt in Psalm 25 van het derde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding maken van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus deze wetgemeente zelf volkomen vervuld. Hij heeft hem ook voor ons samengevat met deze woorden. Gij zult lief hebben, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we gemeente samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, gij grote, heerlijke, heilige God. U brengt ons deze morgen als gemeente samen in uw huis rondom uw woord. Of wij mochten thuis de apparatuur inschakelen en zo verbonden zijn met hier. Samen om te horen wat u ons te zeggen hebt. En u heeft reeds gesproken in de lezing van uw heilige wet. En als wij in ons leven ernaast leggen, dan moet ons de moed wel in de schoenen zinken. Als wij beseffen wat u van ons vraagt, kunt vragen ook dat u ons goed hebt geschapen naar uw beeld en naar uw gelijkenis. En wie wij dan zijn. En misschien zo het uitdrukken van de geboden, dan valt het nog wel mee. Misschien dat we wel keurig netjes leven. Maar als dan de samenvatting van de wet erbij komt, hoe die geboden gedaan moeten zijn, ook naar de positieve kant, met de liefde van het hart tot u, tot onze naasten. En als wij ook bedenken wat u zelf zegt van zondige mensen, dat de zonde de dood met zich meebrengt, als oordeel van u over de zonde, dan zijn wij verloren. Heer, wat is dat erg. Dat het zo is, dan zou ons de moed deze morgen in de schoenen moeten zinken. Wat doen we hier dan nog? Ja, om naar uw stem te luisteren. Want we mochten ook zingen met de woorden van Psalm 25. U wil zijn voor zulke mensen, ondanks wie ze zijn voor zichzelf, dat u milde handen zijn en vriendelijke ogen en dat van eeuwigheid. En dat u eens uw zoon in deze wereld gezonden heeft, juist voor zulke mensen. En dat hij die dood is ingegaan. En dat hij het graf heeft geheiligd. Een weg heeft gebaat naar het eeuwige leven. En dat nu wij door het geloof in hem mogen weten, ook die weg te mogen gaan. Eens in zijn koninkrijk. Hier dat wonder van genade. Dat hij kwam zijn leven te geven voor zondige mensen. Dat hij er alles voor heeft overgehad. Daarvoor mogen wij keer op keer horen in de kerk. Ook deze morgen. Ik wil u bidden, geef dat wij dan met geloof in hem mogen zijn gezegend. Hem mogen kennen. Als mogen leren vastklampen aan uw woord en uw getuigenis. Van die zaligmaker van zondaren. Om hem te mogen kennen als onze enige troost in leven en in sterven. Om voor zijn rekening te mogen liggen. Heer, geef hem dat geloof deze morgen. Want te weten wat hij gedaan heeft is één ding, maar dat te geloven is nog wat anders. Dat persoonlijke. Ik wil u bidden geven dat we alles mogen ontvangen wat we nodig hebben in spreken, in luisteren. Dat uit uw handen goede dienst mogen ontvangen en hem mogen kennen. Gaan kennen voor het eerst als we dan naar buiten stonden. Misschien met heel veel aarzeling en twijfel, maar toch kennen. Vertrouwen, weten. Het is goed tussen God en mij, niet om mij, maar om hem. Om zijn middelaarswerk. Maar ook om daar meer en meer van te mogen verstaan. Wie hij is, wat hij gedaan heeft. Het wonder van de verzoening met God. Door de dood van de Zoon. Het wonder van de Schrift. Het wonder wat we in het geloof mogen leren kennen. Waarvoor we straks de eeuwigheid nodig hebben om te mogen grootmaken daarvoor. Ik geef zo uw zegen als we met elkaar mogen zijn hier in de kerk. Maar met ons zijn als de schriften opengaan, we daar ook best moeilijke dingen zullen lezen. Maar dat we troost mogen vinden in uw woord, in uw getuigenis. En de weg als wordt gewezen naar hem toe. Dat is over die liefde om in het geloof alles te vinden in hem. Heer, waar dan heen tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Vanwege die milde handen. En die vriendelijke ogen. En dat van eeuwigheid. U stuurt nooit de zon naar weg. Help ons op deze morgen, geef ons uw zegen en geef het alles mag zijn tot eer van uw naam. Heer, wij bidden voor elkaar in de dingen van het leven, in moeite, misschien in zorg, in de rouw, in de eenzaamheid. U weet alle dingen en we dragen ze aan u op. Heer, ontferm u. Geef ook in de nood van bestaan dat wij een helper mogen hebben die van ons af weet. Als anderen het misschien niet van ons weten. Nou, Heer, u wel. En geef dat we ook mogen zeggen, maar er is ook Emmanuel, God met ons. Hij aan mijn zijde, helpt mij door alles heen. Dag en dag draagt hij mij. Ook door de moeite en de zorg heen. Heer, geef u zegen. Ook als het goed mag gaan in het leven, als er voorspoed mag zijn, vreugde, blijdschap, dat we dan mogen leren de dank bij u, Heer, te brengen. In goede dagen, ook als het moeilijk is, maar ook in goede dagen, dat we mogen weten, Heer, ook daarin, als leidt en stuurt, God regeert. Ook gezongen, het is ook waar, dat we ons leven mogen leiden in afhankelijkheid van u. Ik geef u zegen in deze gemeente, de broeders van de kerkenraad, uw dienaar, dominee Kroneman, en ook iedereen die in deze gemeente een taak mag hebben. Op welke manier dan ook, als koster, als organist, bij de offers van de kinderen, is over meer wat er moet geschieden. Heer, help hen en zegen hen en stel hen tot een zegen in de deel van uw koninkrijk. Ik wil u bidden voor uw kerk over heel deze wereld heen. Wat er met haar zijn. We draaien het werk van evangelisatie aan u op. Wat hier mag gebeuren. In Schiedam, in omstreken. Maar ook elders, je zegen dat. En trek mensen tot u. Leer hen de heiland van zondaren kennen. Maar ook wereldwijd. Als een zending wordt bedreven. Op zoveel plaatsen in deze wereld waar het woord nog nooit geweest is of maar heel gebrekkig was. Maar doet zegen, ook daar uw kerk bouwen. Mensen trekken tot u. Ik wil ook bidden voor de wereld waarin we leven en zoveel speelt, waarin zoveel aan de hand is. Oorlogsgeweld. Ik bid voor vluchtelingen die op zoek zijn naar een veiligere orde. Heer, ontferm u. Ook over uw volk Israël willen wij u bidden. Ook daar zijn. Een oorlog die al meer dan een jaar duurt. De verschrikkingen die er plaatsvinden. De onschuldigen die lijden. En het is ook uw volk. Het is ook een opzet tegen uw volk, ook de opzet tegen u. Heer, ontferm u. Laat vrede komen. De vrede die beloofd heeft. In de uitverkiezing van Israël. Het volk dat zal zijn een zegen voor de volkeren van deze wereld. En geef nog vrede in de kennis van Christus. Wij staan machteloos, zien de verschrikkingen, de horror, hebben geen antwoorden. Maar één weg weten wij, de weg naar u toe. Heer, ontferm u. En we zijn genadige God. En dan willen wij bidden geven dat we uw geest mogen ontvangen als wij samen de schriften mogen openen. Die zullen lezen met elkaar. Ga ons daarin voor en wijd ons in uw waarheid. Leer ons uw heil kennen. Wij bidden het u. Niet als recht hebben de mensen, maar schenk het ons uit genade. In Jezus' naam. Amen. We leggen mee samen de Bijbel open in twee schriftlezingen. Het eerste in 2 Koningen 1. En vervolgens lezen wij een aantal versen uit Lucas 9. Allereerst 2 Koningen 1, dat is onze eerste schriftlezing. En dat is best een heftige schriftlezing, dat besef ik. En ik hoop dat uit te leggen, hoe we het ook het Nieuwe Testament mogen zien terugkomen. Het woord van de Heer luidt daar als volgt. Moab kwam na de dood van Achab tegen Israël in opstand. Ahazia viel door het traliewerk van zijn bovenbetrek dat in Samaria was en werd ziek. Hij was de koning van Noord-Israël. En hij resideerde in Samaria dus. Hij stuurde boden en zei tegen hen, ga, raadpleeg Baal-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal. Maar een engel van de Heere sprak tot Elia, de Tisbiet: sta op, ga de bode van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen: is het omdat er geen God is in Israël dat u Baal-Zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? Daarom zo zegt de Heere: u zult niet van het bed afkomen waarop u bent gaan liggen, maar u zult zeker sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden bij hem terug en hij zei tegen hen: wat is dit, dat u nu al bent teruggekomen? Zij zeiden tegen hem: een man kwam ons tegemoet en zei tegen ons: ga, keer terug naar de koning die gestuurd heeft en spreek tot hem. Zo zegt de Heere: is het omdat er geen God in Israël is dat u bode stuurt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen? Daarom zult u van het bed waarop u bent gaan liggen niet afkomen, maar u zult zeker sterven. Hij sprak tot hen: hoe zag die man eruit die tegemoet gekomen is en deze woorden dat u gesproken heeft? Zij zeiden tegen hem: het was een man met een haren mantel en een leren gordel om zijn middel gebonden. Toen zei hij: dat is Elia, dat is Biet. En hij stuurde een hoofdman over 50 naar hem toe met zijn 50-tal. Toen deze naar hem toe klom, want zie, Elia zat op de top van een berg, sprak hij tot hem: man Gods, de koning heeft gesproken, kom naar beneden. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over 50: als ik een man Gods ben, laat er een vuur uit de hemel neerkomen en u en uw 50-tal verteren. Toen kwam een vuur uit de hemel en dat verteerde hem en zijn 50-tal. En hij stuurde opnieuw een andere hoofdman over 50 naar hem toe met zijn 50-tal. Deze nam het woord en sprak tot hem: man Gods, dit zegt de koning, kom snel naar beneden. Maar Elia antwoordde en sprak tot hem: als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw 50-tal verteren. Toen kwam het vuur van God uit de hemel neer en verteerde hem en zijn 50-tal. En opnieuw stuurde hij een hoofdman over 50, de derde, met zijn 50-tal. Deze derde hoofdman over 50 klom naar boven, kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia neer. Hij smeekte hem en sprak tot hem: man Gods, laat mijn leven en het leven van uw dienaren van dit 50-tal toch kostbaar zijn in uw ogen. Zie, vuur is uit de hemel neergekomen. En heeft die eerste twee hoofdmannen over 50 met hun 50-tallen verteerd. Maar nu laat mijn leven kostbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel van de Heere tot Elia: ga met hem naar beneden. Wees niet bevreesd voor hem. Hij stond op en ging met hem naar beneden, naar de koning. En hij sprak tot hem: zo zegt de Heere, omdat u boden gestuurd hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen, is het, omdat er geen god in Israël is, u naar zijn woorden kunt vragen, daarom zult u niet meer van het bed waarop u bent gaan liggen afkomen, maar u zult zeker sterven. Zo stierf hij, overeenkomstig het woord van de Heere dat Elia gesproken had, omdat hij geen zoon had met Joram, koning in zijn plaats. In het tweede jaar van Jehoram, zoon van Jozefat, de koning van Juda. Het overige nu van de geschiedenissen van Ahazia, wat hij gedaan heeft, is er niet geschreven in het boek van de kronieken van de koning van Israël? Dat is over onze eerste schriftlezing. We hebben ook een evangelielezing uit Lucas 9, vanaf vers 30. Daar is Jezus op reis naar Jeruzalem voor het Pascha. En dan moet hij door het land van de Samaritanen gaan. Maar het was water en vuur met elkaar. De Joden en de Samaritanen. Lucas 9, vanaf vers 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om erheen te reizen. Hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op een reis kwamen zij in het dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dit zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hem verteren zoals ook Elia dat gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet van welke geest u bent, want de Zoon des Mens is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Dat zullen we schriftlezingen. De tekst van de preek vindt de gemeente in 2 Koningen 1, daarvan vers 3b. Dat Elia zegt: Is het, omdat er geen God in Israël is, dat u Baal-Zebub, de God van Ekron, gaat raadplegen? Dit is gemeente een verwijtende vraag die klinkt eerst maar aan Elia, aan Ahazia bedoel ik, van Elia, van Ahazia. Ook gemeente een vraag die klinkt naar ons vanmorgen. Wie vragen wij in ons leven om hulp? De Heer of afgoden? Je mag gemeente uw gaven geven voor de dienst van de Heer. Van harte bij u aanbevolen. Hij zegen u met uw gaven. Wij gaan zingen met elkaar uit Psalm 81 van vers 12. Vers 13, vers 15, ook vers 18, 81, 12, 13, 15 en 18. gaat de gemeente vanmorgen over koning Ahazia. Hij was koning van het noordelijke 10-stammenrijk van Israël. Hij had zijn residentie in Samaria. Je weet dat Israël was gescheurd in 2 volkeren, zeg maar. Juda en Benjamin met de koning in Jeruzalem en hij dan in Samaria. Hij is daar in zijn paleis, in een opperzaal, in een bovenkamer. Eerste verdieping of nog hoger misschien. En dan wat er precies gebeurt, er staat niet, maar buiten is er iets aan de hand zijn geweest. Hij gaat naar het raam of naar zijn balkon en leuk naar buiten om te zien wat daar precies aan de hand is. En dan breekt er een tralie af. Hij valt naar beneden, van die eerste of tweede verdieping, naar beneden op de grond en raakt gewond. Hoe erg het aanvankelijk is, dat staat er niet bij. Maar er zullen wellicht gauw vieze ontstekingen zijn opgetreden. Want straatvuil met ezels en met kamelen daar, dat kunt u zich voorstellen. Dan word je zomaar ziek. Ontsmetten deed me niet aan die tijd. Dat wist me niet. Hij wordt ziek en steeds zieker ook. En hij vraagt zich op een gegeven moment af van, ga ik dit overleven of ga ik misschien sterven? En dan besluit hij om dan opheldering te vragen bij de stad Ekron, waar een zekere Baal-Zebub de god is, de afgod is. Baal-Zebub, de vliegengod. Waarom dan de god van de vliegen? We zien dat hij inderdaad dus open zwerende wonden waar een vlieg op afkwamen. En zijn god is de baas van die vliegen. Hij kan dan helpen, denkt hij. Want je bent een vliegengod. Of je bent het niet. Nogal simpel. Het zou ook kunnen dat die god een heel bekend orakel was in die tijd waar je terecht komt te vragen. In het gezoen van vier kon horen wat er zou gaan gebeuren in de toekomst misschien. Hoe het ook zij, gemeente, één ding is er boven water. Ahazia vraagt niet aan de heren. Dat niet, nee. Hij heeft betere adressen, denkt hij. Naar die vlieggod, Baal-Zebub. Zijn knechten gaan op weg. Ze lopen naar beneden. Ze waren gericht op een heuvel, op een berg. En er komt een man aangelopen. Een bijzondere verschijning. Een ruwharige jas heeft hij aan. En de gordel om zijn lenden heen, om zijn heupen heen. Dit is een opvallende kleding, want normaal liepen mensen in linnen kleding. En hij loopt in zijn ruwe mantel. Het was doorgaans rouwkleding of profetenkleding. En dat kan met elkaar te maken hebben. Een profeet in rouwkleding. Als ze bij elkaar komen, houdt die man de knechten van Ahazia tegen. En hij begint zomaar te spreken. Hij zegt, is het omdat er geen God in Israël is dat u heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom, zegt de Heere, u zult niet afkomen van het bed waarop u bent gaan liggen. Maar u zult de dood sterven. En meteen ging hij weg. Elia, profeet van de Heere. Ahazia vroeg niets aan de Heere, maar de Heere antwoordt hem wel. En hij wordt ook meteen eerlijk behandeld. Is er geen God in Israël die je zou kunnen vragen? En je gaat nu naar Baal-Zebub, zo'n afgod, zo'n vliegengod. Geen God? Is die er niet? Ik liet gemeente verwijtend door. Het staat ook heel sterk. Is er absoluut geen God in Israël? Ik zou je kunnen vertalen, een beetje vrijer, maar zou je kunnen zeggen ook hier. Ahazia, zou er geen God zijn aan wie het had kunnen vragen? En zelfs had moeten vragen. Waarom vraag je niet aan God de Heere om raad? Want zou ik die grote, heerlijke, heilige God van Israël jou niet hebben kunnen helpen? Jou kunnen genezen naar die val uit het raam van het balkon vandaan? Je proeft gemeente een verwijt in deze woorden. Ook een verwijt in de zin van, het is Israëls God. Gekrenkte liefde, zeg maar. Ook een liefdevol verwijt. Ook al liep de dreiging in het oor. Want de Heer zou inderdaad hem hebben kunnen helpen. Hij zou een oprechte bidder echt nooit laten staan. Ook Ahazia niet. Dat weet die gemeente in het oor. als Ahazia de Heer gevraagd zou hebben, had hij genezing gekregen misschien, of anders een bepaald troost wordt ontvangen. Hoe dan ook, de Heer is een goede God en hij is een hoorder van het gebed. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Hoe dan ook. Het is gemeente een troost. Ook voor ons, wij mogen met al onze zorgen en noden bij hem terechtkomen. Als je ziek bent, als er andere problemen zijn, binnen het gezin, om de kinderen of om je ouders. Als er financiële zorgen zijn, als je ons op school moeilijk is, dan mag je mee naar de Heer gaan. Alles bij hem brengen. Open je mond maar. We zongen dat met elkaar. Lost hij altijd al onze problemen op dan? Dat wij het graag willen? Nee, dat niet. Soms wel. Soms ook niet. Maar hoe dan ook, helpt hij wel. Misschien op een andere manier als wij willen. Of hij geeft kracht om het te dragen. Of op nog een andere manier geeft hij uitkomst en zorgt hij ervoor dat dingen toch mogen meewerken op een of andere manier ten goede. Zodat je achteraf zegt, ik moest er dieper heen gaan. Dat wel. En ik heb er altijd geen woorden voor om te beschrijven hoe erg het was. Maar toch, ook bij hem kwijtraken en aan hem overgeven. En misschien jaren later zag ik, het was toch goed voor mij. Hoe moeilijk het ook was. Het was toch goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Alleen gemeente, de heren willen wel om gebeden zijn natuurlijk. Dat wel. Om gebeden te worden om hulp. Nu Ahazia, die afgod en Ekron, zo'n smerige vliegengod, laat vragen. En nu is Gods oordeel over hem vast besloten. Daarom zegt de Heer zo, u zult niet afkomen van het bed waarop u bent gaan liggen. Maar u zult de dood sterven. Vandaar de rouwkleding van de profeet Elia natuurlijk. Ahazia gaat sterven. Elia draait zich om en hij vertrekt weer. En de mannen blijven verbluft staan. En ja, ze gaan maar terug. Ahazia kijkt vreemd verrast op als hij ze alweer zo snel terug ziet komen. Hij begrijpt, ze zijn nooit in Ekron geweest. Dat kan niet in deze korte tijd. En ze vertellen hem wat er is voorgevallen. Wat die man heeft gezegd. Ahazia zegt, hoe zag hij eruit? Een harig kleed en een gordel om zijn lenden. Oh, hou maar op. Ik weet al, Elia, die was dat. Hij heeft nooit iets goeds te zeggen, Elia. En nu heeft hij zelfs een vloek uitgesproken over Ahazia, over de koning. Ahazia denkt dat zijn woord als een soort van boze toverformule werkt. Hij zit er niet in een oordeel van God, maar hij meent, het is een vorm van toverkunst. Hij heeft hem vervloekt en ja, nu zit hij met de vloek opgescheept. Die vloek ligt op hem en hij gaat sterven. Wat nu? Wat nu? Zo'n vloek kun je op twee manieren oplossen. Je kunt de vloeker gevangen nemen en hem dwingen om de vloek te herroepen. Dat kan. En stel als hij het niet wil, kun je hem ook nog doden. Dat kan ook. Als je de vervloeker laat sterven, komt hij in de onderwereld terecht, zo dachten we in die tijd. En daar heeft hij geen macht meer over de bovenwereld. En dus ook niet meer over jou. Het is zeg maar gemeente puur occult bijgeloof. Alsof Elia dat in zijn macht heeft. Ahazia begrijpt niet dat het niet van Elia afkomst is, maar van God. Een orde van de Here dat hij over hem vast besloten is. Wat niet kan worden opgeheven door Elia vast te nemen of hem te doden. Nee, alleen door bekering en het schuldbesef. Door de Here te smeken om verandering. Dat wel. Maar dat is wel het allerlaatste wat Ahazia wil. Hij lost de vloek op met militaire macht, denkt hij. Hij stuurt 50 soldaten met een aanvoerder om één ongewapende profeet gevangen te nemen. Absurd. Zo, dat is niet proportioneel. Maar hij doet het wel. Daar komen ze. Elia zit op een heuvel, op een berg. De aanvoerder neemt eens de moeite om naar boven te gaan. Hij schreeuwt bevel naar boven, kom af naar beneden. Ik ga jullie gemeente een beetje Hebreeuws leren vanmorgen. De woorden is en ees. Is God schreeuwt hij, man van God. Is God, is man en God, Elohim. Daal af. Maar is lijkt heel veel op ees. En ees betekent vuur. Klein lettertje verschil. Is of ees, man of vuur. Als je dat van afstand roept, hoor je nauwelijks verschil. Is Gods, man Gods, daal af. En Elia antwoordt hem, als ik dan een man Gods ben en is van God, dan daal nu vuur, ees van God van de hemel en verteren u en uw vijftigen. En meteen gebeurt het ook dan een bliksemflits en ze sterven allemaal. Gemeente, wat erg. Die hoofdman had niet in de gaten dat Elia niet binnen zijn militaire machtssfeer ligt, maar binnen de goddelijke. Ahazia doet het nog een keer. Weer een oost met 50 mannen. Hij is net de farao. Hij is hard voor hart van Mozes en Aaron. Hij wil niet toegeven of buigen. Echt niet. Man Gods, kom haastig af. Kom snel af, staat er dan. Die tweede man heeft nog veel meer nood op zijn zang. Dat daar die andere 50 op de grond liggen, veronderstel ik. Dat boeit hem kennelijk niets. Kom heel snel af, zegt hij brutaal. En weer herhaalt zich dat met de bliksem. En gemeente Ahazia verrast zich nog meer. Weer stuurt hij een groep. Maar die derde hoofdman is anders. Hij gaat de heuvel op. Hij blijft niet beneden, maar hij gaat naar boven. Hij buigt zich neer op zijn knieën voor Elia. En hij smeekt voor het leven van zijn mannen en dat van hemzelf. De koning was niet onder de indruk van de dood van die 102 soldaten, maar hij wel. Gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten, van deze 50 van het vijftigtal, kostbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel neergedaald. Heeft de twee eerste hoofdmannen met hun mannen gedood. Maar nu laat mijn ziel kostbaar zijn in uw ogen. Waardevol. Niet als vuilnis. Dat de vuur verteerd wordt. Maar zijn leven dat waarde heeft voor God. Moet de gemeente verschil in de woorden van die man. Dat is nogal duidelijk, hè. En zo ootmoedig. Want misschien dat u wel, net als ik, zit te denken van, ja, waarom moesten die twee eerste groepen van soldaten sterven? Door Ahazia zondigt. Nou, gemeente, eenvoudig, omdat zij zich vereenzelvigen met Ahazia. En net als Ahazia zonder eerbied en met geweld de man van God wilde ophalen. Die soldaten waren zeg maar solidair met Ahazia in zijn zonde en zijn daarom ook solidair in zijn straf. En dat is het verschil met die ander. Daarmee zullen wij naderen tot God. In opstand, brutaal, met een grote mond of nederig, eerbiedig. Heel verschil. En daar luistert de Heer naar. De een van de eerste tegen de Heer, ga met hem mee, hoor. Vrees niet voor zijn aangezicht. Wees niet bang. Ga met hem mee. U zal niks gebeuren. En Elia staat op en ga met hem mee naar de koning. Ze komen in het paleis, in de ziekenzaal van de koning. Hij ligt daar op bed, ernstig ziek, uitgeteld, een stervende man. Dan zie je aan hem. Ernstig gewond, misschien met zwermen vliegen omheen. He, dat heb ik uitgelegd, dat weet u. Dan zou je zeggen, als je zo ligt, dan, Dan word je toch een klein mensje. Dan ga je toch een keer beseffen van, dit gaat niet goed. Maar nee, dat is niet zo. Ahazia is boos op Elia. En boos op God. Hij is onbekeerlijk tot het laatste toe. De profeet staat voor hem. En hij herhaalt het oordeel. Dat de Heere zegt daarom, omdat hij bode gezonden heeft naar Baal-Zebub, de god van Ekron, om hem te vragen, is het dat er geen god in Israël is? Om zijn woord te vragen, daarom zult u van het bed waarop u bent gaan liggen, niet afkomen, maar u zult de dood sterven. Weet het, nogmaals wordt hem het oordeel aangezegd, hij moet sterven. Hij bekeert zich niet. Hij smeekt niet om genade. Hij verootmoedigt zich niet. En dan, ja, dan gebeurt het ook. Precies, zoals de Heer heeft gezegd, zo gaat het ook. Een heel triest einde. Wat is gemeente dom van hem om Baal-Zebub te vragen. Is het omdat er geen God in Israël is? Een boodschap voor Ahazia. Eerste punt van de preek. Bedreiging, een oordeel aanzegging, maar hij had zich kunnen bekeren. En dan zou de Heer genade zijn geweest. Dan zou de Heer niet toornig meer zijn geweest. Hij doet het niet. En daarom moet hij sterven. Is het dat er geen God in Israël is? Die is er toch? God die helpt in nood. Het is met ook voor onze boodschap. Als je ook nadenkt, zeg bij jezelf, dan is ik wel, u misschien ook wel van, het is toch totaal onbegrijpelijk dat iemand zo al sterk is. En blijft. Zelfs als zo je leven erop aankomt, als je zo ziek bent, dan kun je gewoon niet bij met je verstand. Dat je dat doet. Onbegrijpelijk. Ja. Inderdaad. Wij zouden dat misschien niet gedaan hebben. Althans, hoe gemeente gaan wij om met problemen waar we kunnen zitten? Ik zei al, de Heer hoort. Hij verhoort. Hij helpt altijd. Niet misschien altijd op onze manier, maar met hem is gemeente nog nooit één mens beschaamd uitgekomen. Nog echt nooit één mens met hem teleurgesteld geraakt. Maar vertrouwen wij hem ook? Altijd. Of gaan wij gemeenten soms ook ergens anders hulp zoeken? Bij zeg maar andere goden soms. Ik denk een jongere op school. Je hebt een moeilijke repetitie of een moeilijke tentamen. Hoe ga je het halen? Door uit te werken? Of door eens een keer af te kijken? Of een speakbriefje, zoiets. Ik heb dat zelf wel gedaan vroeger. Ook een eerlijk beleid. En die van ons niet. Die zijn wel meer in de kerk. Of van de Heer verwacht dat je zelf je eigen methodes hebt, zeg maar. Als je druk hebt en je hebt geen tijd om te studeren. En dat je dan een keer een loopje meeneemt op school. Als jongere. Het kan gemeente gaan over het verdienen van geld. Of dat eerlijk gaat. In het zakenleven bijvoorbeeld. Ik ben geen zakenman, dus ik heb er geen verstand van. Maar stel, er zit economisch tegen. Ga je dan rommelen met dingen? Om de winst de pijl te houden. Ik kan me voorstellen dat de verleiding daarvoor groot is. Maar gemeente, is het ook goed? Bij ziekte. Als u een genezer bezoekt, een dokter bezoekt, prima. Een alternatieve genezer ook prima. Maar gemeente let wel op. Wat voor methode wordt dan gebruikt? Van welke methode wordt dan gebruik gemaakt door hem of door haar? Ik weet namelijk iemand die ging naar zijn dokter toe. En die legde allemaal stenen op haar lichaam. Van boven naar beneden op haar benen. En ging daar met een of ander apparaat over het lijf heen. Om alle energiestromen te meten. Ja, ik vind dat pure oplichterij, het heeft iets Baal-Zebubs-achtigs, vind ik. Met die edelstenen. Dat is een beetje tovenarij, een beetje occult zou ik zeggen. Dat klopt niet. Als je naar een gewone dokter gaat, is met ook de vraag, hoe doe je dat? Stel je op hem meer vertrouwen dan op de Heer. Hebben wij voordat we gingen eerst gebeden om zegen over de middelen? Dat vraagt ook om afhankelijkheid. Bidden om de zegen van God als wij hulp zoeken ergens. Als mensen in hun leven helemaal vastlopen, dan zeggen ze wel eens, je kunt alleen maar bidden. En dat is waar. Maar begin je er pas dan mee op dat ogenblik. Vaak gaat het zo, laten we eerlijk zijn. Dat we eerst veel afgoden nalopen om onszelf te redden. En dus eigenlijk te laat beginnen met bidden. Maar dan zou de Heer ook niet tegen ons kunnen zeggen, wat ik maar vraag aan u, aan mezelf vanmorgen. Zou je kunnen vragen aan ons, is het dat er geen God is in Israël? Dat u zus of zo gedaan hebt? Een hedendaagse Baal Zebub met nagelopen. Is dat zo? Is er geen God die je had kunnen helpen? Waarom doe je zo? Gemeente, waarom zijn we zo? Waarom zijn we mensen dat wij op deze manier zo vaak werken en dingen doen? Zou dat het gevolg kunnen zijn van de zondeval? Hij heeft ons geschapen om te leven in afhankelijkheid van hem. Maar in paradijs kwam de duivel bij Eva en hij zei, is het ook dat God gezegd heeft van die boom? Maar je zult als God zijn. Je zult zelf baas kunnen zijn. En toen was daar toch de hoogmoed. En toen zijn zij gevallen in de zonde. En daarom komen wij in nood terecht in het leven. Dat is gemeente een resultaat van de zondeval. U weet dat, denk ik, hè? En ook dat laatste, dat wij moeten sterven. Dat is ook gevolg van de zondeval. Wat dat betreft zijn wij er niet beter aan toe dan Ahazia, zou je kunnen zeggen. Weet ik, we staan er zo vaak weinig bij stil. Ik ook. We leven zo gemakkelijk maar door, alsof we altijd hier zullen kunnen blijven. Het is altijd voor een ander, denken wij zelf. Als er iets gebeurt in die omgeving, het is altijd voor een ander. En zelfs spring je altijd weer tussenuit. En toch, gemeente, klopt het niet. Want eens roept de Heer ons ook. Niemand weet wanneer. Niet iedereen wordt 100. Soms ook word je al jong geroepen. Sterven. Weer bang voor zijn. Toch? Voor God moeten verschijnen. Als hij met ons ons leven naloopt, wat er is gepasseerd, wat in zijn boeken staat, ja, wat moet je dan antwoorden? Als hij zegt, ik heb toch goed geschapen, naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis, maar hoe komt het dat u zo geworden bent, dat u zo geleefd hebt en jij? Ja, moet je dan antwoorden? Dan sta je stil met je mond. Niks te zeggen. Weet u, gemeente, wat wij moeten doen in die omstandigheid, nu reeds luisteren naar het woord. Doen wat die derde hoofdman deed. Wat deed hij? Hij bad en hij smeekte om genade, om behoud. Hij maakte zich klein voor God. Hij, gemeente, was ootmoedig. Hij besefte, ik moet van genade hebben. En gemeente, hij kreeg dat ook. Luisteren naar het woord. Ook wat de Heer spreekt. Bij monden van Elia, als het met een verwijt is, maar ook wel ja, een liefdevol verwijt is. Is het, omdat er geen God is in Israël, dat u in wanhoop zit? Is het dat ik niet verlossen kan? Dat ik niet zorgen kan dat het goed zal komen? Mens, luister toch eens naar mij. Want die God die is er wel. Zeker. En God die helpen kan en wil en zal. Er is een redder en heiland beschikbaar. Het is met een scherpe ja, tekst vanmorgen, dat besef ik. Maar er zit gemeente wel liefde achter, weet u dat? In de 19e eeuw schreef de hervormde predikant J. Gunning. Hij schreef: de toren van God is de spits van de vlam van zijn liefde. Nog een keer. Mooie zin. De toren van God is de spits van de vlam van zijn liefde. Begrijpt u dat? Heel veel dingen scherp kan zeggen, maar hij doet dat. Het over zijn behoud, zijn liefde zit erachter. Zo is het ook hier. Een scherpe tekst, maar gemeente zit de liefde van God achter. Ons te waarschuwen. Ons te trekken tot hem. Hij zegt tegen ons: is het dat er geen God in Israël is? Is wel. Is wel. En er zit gemeente liefde achter. Gekrenkte liefde, zeker. Maar wel liefde. Hij wil ons terugroepen naar hem. Er is een God in Israël die in staat is om volkomen verlossing te geven. Een God in Israël. Een God met ons. Een Immanuel. Een groot ontfermer. En daarvoor, gemeente, gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat we lazen in Lucas 9. Waar deze geschiedenis uit 2 Koningen 1 ter sprake komt. Jezus is onderweg met zijn discipelen naar Jeruzalem. Gaat Galilea, het noorden van Israël, naar het zuiden, Jeruzalem. Lopend door het land van de Samaritanen. En ze water en vuur met elkaar. Samaritanen en Joden hebben met elkaar geen omgang. Het is een lange reis en ze willen overnachten. Ze komen in de buurt van het dorpje van de Samaritanen. En dan stuurt Jezus een paar van zijn discipelen vooruit om in de herberg alles klaar te maken voor de nacht. Als ze komen bij de herberg, dan vraagt de herbergier, de waard van de herberg: waar gaan jullie heen eigenlijk? Ja, naar Jeruzalem. Jeruzalem, je ziet een fronsen, om daar een paasfeest te vieren. Als dat waar is, dan kom je er hier absoluut niet in. Geen sprake van. Met het Joodse feest wil ik echt niets, maar ook helemaal niets te maken hebben. Beslist niet. Geen Joodse pelgrims onder mijn dak. De Jacobus en Johannes gemeente worden boos om. Ze zeggen: Heere, wilt u dat wij zeggen dat vuur van de hemel moet neerdalen en verteren, zoals ook Elia gedaan heeft, 2 Koningen 1. Dat wij dat ook gaan doen, Johannes, weet wel, apostel van de liefde. Hij zegt: laat ze maar levend verbranden door de bliksem. En Jacobus gemeente denkt er net zo over. De doodstraf voor die Samaritaanse herbergier. Als gebrek en eerbied voor de profeet Elia al zou werd bestraft met vuur van de hemel. Hoeveel te meer dan gebrek en eerbied voor Jezus. Vuur van de hemel. Gerechtigheid. Weg met ze. Met wat antwoordt Jezus? Hij keert zich om. Bestraft hen en zei: u beseft niet wat voor geest u heeft. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Niet om hen te gronden te richten, maar om zielen te behouden. Dat is gemeente zijn antwoord. Dat zegt Jezus. Als wij gemeente kunnen zitten met die vraag van sterven, hè? Dat kan toch? Dan klinkt er vanmorgen uit de hemel een liefdevolle, verwijtende vraag. Ook een ontdekkende vraag. Een verontmoedigende vraag. Is er geen God in Israël? Met wie u in de nood van het leven het kunt wagen? Wie is het toch? Deze Immanuel. Deze God met ons. Die zelf zei dat hij gekomen is niet om zielen van mensen te gronden te richten, maar juist om hen te behouden. Dus bij hem moet u zijn. Bij hem alleen. Weet, want in deze nieuwtestamentische bedeling heeft God zijn Zoon onder ons gezonden. En hij is de openbaring van de genade en de langmoedigheid en de liefde van God voor verloren mensen. Voor verloren mensen. In Christus schittert Gods liefde oneindig schoon en helder voor zondaren. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En niet om zielen van mensen te gronden te richten. Daarvoor kan men niet in deze wereld. Echt niet. Als je gemeente zegt, ik herken me in Ahazia. Ik ben zo hardnekkig. Of in die eerste of in die tweede hoofdman. De gemeente, doe dan maar als die derde hoofdman. Kom maar. Ben terecht. Smekend. Biddend. Ootmoedig. Klein. Maar aan de voet van zijn kruis. Man van God. Gezegende Emmanuel. Laat mijn leven. Het leven uw dienaar. Uw dienares toch kostbaar zijn in uw ogen. Nou, gemeente, dan richt hij u op. Dan zegt hij, vrees niet. Want de Zoon des Mens is niet gekomen zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En daarvoor heb ik alles over gehad. Zelfs mijn eigen leven hier op aarde heb ik het verdiend om zondaren te kunnen redden. Met mijn volbrachte middelaarswerk. Mijn zaak te kunnen maken. Ik ging naar het vloekhout op Golgotha. Beladen met de zonde van de wereld. Ik hing daar onder Gods toorn over de zonde. Bliksem van Gods toorn trof mij daar. Moest sterven. Maar zo droeg ik plaatsvervangend de straf waarvan Jesaja zegt die u jou de vrede aanbrengt. Ik ben de dood ingegaan. Ik heb het graf geheiligd. Ik heb er een weg doorheen gebaand naar het eeuwige leven. Alles heb ik om voor u, om u zalig te kunnen maken. Om u voor eeuwig te kunnen behouden. U, die misschien wel denkt, voor mij zal het wel niet kunnen om gered te worden. Juist dat de gemeente vandaag gaat zo liefdevol de nodiging uit, het verwijt uit. Is het dat er geen God in Israël is dat u, en u denkt dat het met u verloren is. Maar die is er wel. Die is er wel. Emmanuel. Die God met ons is gekomen. Niet om zielen te gronden te richten. Maar om hen te behouden. En dus zie maar op hem. Zie op Christus. Johannes zegt op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij heeft alles mee aangebracht. Echt alles voor ons. Een volkomen verlossing. Eeuwig leven. Waarom zouden wij ergens anders heen dan tot hem voor ons behoud? Waarom zouden wij dat doen? Toch niet omdat hij het niet is. Omdat hij het niet wil. Hij heeft gemeente alles aangebracht. Er is gemeente niets meer nodig dan zijn werk alleen. Heer, waar dan heen tot u alleen, gij zult ons niet verstoten. Met in deze Zoon van God vindt de geschiedenis van Elia met Ahazia een nieuw testamentische vervulling, zou je kunnen zeggen. Het onvolmaakte, het onvolledige van het Oude Testament, dat roept uit tot hier gemeente, ziet uit met groot verlangen naar deze openbaring van God in Christus. God die helpt in nood in Christus. Ahazia wilde niet verweten. Hij bekeerde zich niet op het verwijt van de Heere. Had hij het gemeente maar gedaan. Was het anders afgelopen. Had hij het maar gedaan. Doen wij het gemeente vandaag anders vanmorgen? Geven wij ons in geloof over in deze heiland? Daarvoor kwam hij. Want zo lief heeft God deze wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verderven zal, maar eeuwig leven zal hebben. de groot ontfermer, de zaligmaker, verzondaren, Jezus Christus, mede, zoek hem en leef. Wanhoop aan uzelf. Maar gemeente, wanhoop nooit aan hem. Nooit aan Christus. Hef uw ogen op. En gemeente, zie naar het kruis van hem. En kijk ook verder dan het kruis. Zie gemeente, het graf dat leeg is van hem. Weggebaand. Het eeuwige leven. En overdenk het ineens. Is het dat er geen God is in Israël? Geen machtige, trouwe, heiland en zaligmaker? Is het toch? Niet om zielen van mensen te verderven. Om te gronden te richten. Maar om te behouden. Jezus Christus. Onze Heere en Heiland. Onze zaligmaker en verlosser. Onze enige troost in leven en in sterven. Amen. De gemeente samen zingen op Psalm 32, van het vijfde vers. Ook een aansporing. We toch niet stug gelijk een paard weer streven, was een muil de domheid voortgedreven, gebit en toon dus menshand bestierd, beteugelt het woest en redeloos gedierd. Psalm 32, vers 5 gaan we samen zingen. Gemeente eindigen met dankzegging en met gebed. Heere, heerlijk woord dat deze morgen mocht klinken. Bron zo laag en zo ingrijpend met die verschrikkelijke geschiedenis daar in Samaria. Van Ahazia. En van die hoofdmannen met een vijftigtal. Twee keer over. Zo gruwelijk, zo verdrietig. Maar mocht ook de lijnen doortrekken naar Christus. Want het verwijt dat toen klonk, dat klinkt nog. Ook naar ons, die ook zo vaak doen alsof er geen God is die ons helpen kan. En dat we elders hulp zoeken. maar u aanroept in de nood vindt de gunst oneindig groot. Ook voor het allerergste wat er kan zijn in het leven, beseft dat we moeten gaan sterven. Maar er is een zaligmaker. Er is een heiland, hoeven we niet te doen alsof hij niet is. Hij is er wel, hij heeft er alles voor aangebracht. Zijn leven gegeven om mensen te kunnen zalig maken. Heer, als je bij elkaar zijn, geef om hem te mogen kennen. Om alles in hem te mogen vinden. Onze verlosser. Onze Heer en Heiland. Jezus Christus, de ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten maar ook kunnen zalig worden. Heer, geef u zegen over het woord. Enerzijds aan onze kant aanklagend, reden voor verootmoediging, tegelijk ook vertroostend als de weg wordt gewezen naar hem. Want die God die is er. En in dat verstil en verwijdering door, hij wil helpen. Hij kan en wil. En zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Hem te kennen is het leven en het geluk. En de zaligheid die hij geeft om dan in leven en sterven van hem het eigendom te mogen zijn. Geef uw zegen over het woord van deze morgen. En werk ermee door uw geest in de hart. Het geloof dat zich overlevert aan hem. En zoek buiten zichzelf deze borgenmiddelaar. Heer, dank voor ons samen zijn deze morgen dat we bij elkaar mochten wezen. En met verkeerde van ons weg. En zegen het goede van u, we kronen het met uw zegen. Ga ook met ons mee naar onze huizen deze dag verder. Dat we een goede zondag mogen ontvangen uit uw hand. En ook weer vanmiddag hier mogen zijn of thuis mogen inschakelen. Horen wat u ons te zeggen hebt. Heer, vergeef het verkeerde van ons. Zegen het goede van u. En hoor ons gebed in Jezus' naam uit genade. Amen. Slot zijn gemeente Psalm 56, het zesde vers, dat herhaalde Gij, mijn ziel, beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56, het zesde vers, gaan we samen zingen. Gemeente, gaan u alleen in vrede. Laten wij samen de Heer nog bidden om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.